bijvoorbeeld door bepaalde risico's uit te besteden aan herverzekeraars. Daarmee speel jij als verzekeraar weer wat kapitaal vrij. En dan zit je weer wat ruimer in je jasje. En hoe ruimer je in het jasje zit, hoe meer je kunt uitkeren. Dat wil zeggen, als de dochtermaatschappijen natuurlijk voldoende cash verdienen. Want het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen.
Ja, beste belegger, het is donderdag 12 december. Het beursplein kent twee topaandelen uit de verzekeringsbranche. Wat verklaart hun koersprestaties dit jaar en wat kunnen we er voor volgend jaar van verwachten? Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert en kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Jef Thijssen en Stefan Hendricks. In de eerste aflevering blikken we uitgebreid terug op de afgelopen beursweek. Ook in de eerste aflevering gaat Stefan in op de vraag waarom de koers van verzekeraar NN Group de laatste weken wat onder druk staat en die van ASR juist niet. In de tweede aflevering behandelt Jef de aandelen uit de Nederlandse industrie. Vrijwel allemaal hebben die in 2024 een negatief rendement opgeleverd. Maar eerst de belangrijkste updates van de afgelopen week. Stefan, wat is jou het meeste opgevallen?
Ja, een hele lange reeks. Dus net zoals Karel vorige week moet ik dan tegen jou zeggen, Johan, onderbreek me maar als het gewoon genoeg is.
Nou, Karel vroeg van hoeveel minuten heb ik? En toen gaf ik een heel concreet antwoord en daar heeft hij zich ook aan gehouden.
Oh, dat vraag ik niet. Ik begin gewoon en dan hoor ik het wel.
Dan hoor je het wel, ja.
Oké, nou ja, waar je hoe dan ook als belegger dan altijd even aandacht aan moet besteden, zijn natuurlijk de inflatiecijfers die gisteren woensdag bekend werden gemaakt in de VS. Die waren redelijk volgens verwachting. De kerninflatie 0,3% in november en 3,3% year on year. Dat is nog steeds wat aan de hoge kant, maar als je iedereen mag geloven die daar kennelijk verstand van heeft, is dat nog niet hoog genoeg om de Federal Reserve volgende week van een kleine renteverlaging af te brengen. Vallend vond ik wel dat de 10-jaarsrente in eerste instantie wat terugviel en later toch de dag hoger sloot. Dus er is nog gewoon een beetje twijfel over, denk ik, of die inflatie nou gewoon hardnekkig is. Of dat we de goede kant op gaan.
Ja, is het de laatste belangrijke rentemoment traditioneel van het jaar? Hè?
Ja, dat is volgende week. Terwijl we aan het opnemen zijn, gaat volgens mij mevrouw Lagarde spreken, als ik me niet vergis. Volgende week dus de Federal Reserve.
Ja.
Dus dat was één op macroniveau. En dan is een heleboel bedrijfsnieuws waar ik dan kort langs zou willen gaan. Opvallend was de dividendverhoging van farmaceut Eli Lilly. Voor het zevende jaar op rij met 15% verhoogd. En dan ook nog eens een keer een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd van $15 miljard. Het oude aankoopprogramma van 5 miljard is deze maand afgerond. Dus Lilly kan er weer tegenaan voor een volgende ronde. Ja, geld genoeg natuurlijk. Overduidelijk ook, denk ik, wie de sector een beetje heeft gevolgd, waar dat geld vandaan komt.
Afslankmedicijnen, voor degene die het niet weet.
Afslankmedicijnen, ja. Precies, die ook ingezet kunnen worden tegen diabetes, waar ze ooit voor bedoeld waren natuurlijk, maar die hebben nu ook een andere bestemming gevonden.
Ja.
Wel opvallend, 7 jaar van hele sterke dividendgroei, maar bij Eli Lilly was dat niet altijd zo. Als je een beetje verder in de dividendgeschiedenis duikt van Eli Lilly, hebben ze ook jaren gehad, tussen 2010 en 14 volgens mij, waarin de dividend gewoon gelijk bleef. Maar,
het is geen aristocrat, nog lang niet.
Nee, op deze basis niet, maar een stevige dividendverhoging dus. Dan de beleggersdag of Capital Markets Day van Allianz, waar collega Michiel Pekelharing vorige week al op vooruit heeft geblikt. Volgens mij schreef hij, ik verwacht niet heel veel vuurwerk. Nou, dat klopt wel eigenlijk. Doelstellingen werden lichtjes opwaarts aangepast. Dus de groei van de winst per aandeel moet van 5-7% naar 7-9%. Dividendbeleid blijft min of meer ongewijzigd. Dus er wordt 60% van de netto-winst uitgekeerd. Of een dividend wat net zo hoog was als het jaar daarvoor, als het misschien iets tegen zit. En de eisen voor de kapitaal die de dochtermaatschappij naar de holding moeten sluizen, zodat de dividend ook daadwerkelijk aan de aandeelhouders betaald kan worden. Nou, die gaat iets omhoog. Dat moet van 21 naar 27 miljard over de komende 3-jaarsperiode in vergelijking tot de vorige 3-jaarsperiode. Ik kijk dan al die presentaties altijd even af. En de CFO van Allianz presenteerde daar ook. En zij zei ook, ik ben altijd voortdurend op zoek naar meer cash van die dochtermaatschappijen. Cash. Want daar moet het de dividendgroei natuurlijk vandaan komen. En dat zit denk ik wel goed. als je kijkt naar de winst per aandeel, die zou ongeveer €25 moeten zijn over 2024. Nou, als je daar 60% dividend van uitkeert, dan kom je ongeveer op €15 per aandeel. Dat is net geen 5% dividendrendement. Nou, dat is helemaal niet verkeerd, denk ik, voor een defensief aandeel als Allianz. En daarom zit dit aandeel ook in de hoogdividendportefeuille en blijft het voorlopig ook in de hoogdividendportefeuille. Goed, dan naar het rondje M&A. En ik ga gewoon, zolang jij gewoon zo blijft kijken, joh, ga ik gewoon door. Het rondje M&A met, wat zou je zeggen, de good, the bad en de ugly, denk ik. Heel veel berichten, maar ook een aantal dingen die niet doorgingen of niet door lijken te gaan. Dus US Steel kwam 10% onder druk nadat er berichten naar buiten kwamen dat president Biden niet heel erg in zou zijn voor de overname van US Steel door Nippon Steel. Volgens mij is de aankomende president Trump ook niet echt een voorstander van die overname. Dus dat lijkt een deal te zijn die niet doorgaat. Een deal die wel leek door te gaan was Kroger en Albertsons. Dus de overname van Albertsons door Kroger in de supermarkthoek. Maar daar stak de rechter een stokje voor. En vervolgens zijn beide partijen wat met elkaar aan bakkeleien. Want Albertsons wil nu Kroger volgens mij voor de rechter dagen en een schadevergoeding afdwingen voor het niet goed doorvoeren van deze overname. En dan nog Walgreens Boots Alliance. Ook hoger, 17% begin van de week. Omdat bekend werd, zonder dat het bevestigd is, maar dat het bedrijf zich misschien aan een private equity partij zou willen verkopen. Nou ja, als je dan de koersgrafiek van een heel jaar neemt, dan zie je dat tikje omhoog van 17% bijna niet terug. Want we staan over heel 2024 volgens mij nog eens 60% in de min. Maar wie weet wordt Walgreens uit zijn lijnen verlost. Hè? Drogisterijen en apotheken zijn dat overigens. En dan helemaal zeg maar, afrondend een deal die dan wel in ieder geval door beide partijen wordt omarmd en misschien ook wel doorgaat. Dat is er eentje in de reclame- en mediabureau wereld waar Omnicom Group een bod heeft uitgebracht op Interpublic. En Interpublic is een aandeel dat ik al een tijdje volg. Die hebben een vrij hoog dividendrendement. Dus ik heb ze wel eens op mijn radarscherm gehad voor de hoogdividendportefeuille. Dividendrendement lag nog net ietsje aan de lage kant, zodat ze er nooit echt helemaal in kwamen. Maar het aandeel had wel mijn interesse. Dus ik was ook wel verrast door dit bod. Het is overigens een bod dat volledig in aandelen wordt gefinancierd. Aandeelhouders van Omnicom waren daar niet zo heel erg gelukkig mee, want een aandeel kukelde 10% omlaag. Het is toch een beetje een hele consolidatie in die sector die het niet zo makkelijk heeft. Want die reclame- en mediamarkt, die wordt natuurlijk in toenemende mate ook bevolkt door Big Tech. Dat is waar de TikToks en de YouTubes van deze wereld hun eigen advertentieinkomsten binnen tikken. En de traditionele reclamebureaus, ik weet niet voor de mensen die de serie Mad Men hebben gezien. Hè, de hippe mannen, destijds nog van Madison Avenue, die de reclamecampagnes allemaal verzonnen en uitzetten. Die sector heeft het wel vrij lastig. En waarom kom ik nou eigenlijk met deze overname? Want misschien denk je, dus voor Nederlandse beleggers niet zo heel erg relevant. Nou, het wordt wel relevanter. Want vanaf volgende week krijgen wij in Amsterdam het Franse Havas in notering. En ook Havas is zo'n reclame- en mediabureau. Wel een beetje een kleintje. Dus een omzet denk ik van pak een beet 2,7 miljard. En als je Omnicom en Interpublic bij elkaar optelt, dan kom je op denk ik 25, 26 miljard dollar. Dus dan is haar vast wel een kleintje. En dat is het gevolg van de opsplitsing van Vivendi, hè, in meerdere delen. Dus Kanaal Plus, de betaaltelevisie, die krijgt een notering in Londen. Louis Hachette, de boeken- en tijdschriftenuitgever, die krijgt een notering in Parijs. En Havas krijgt een notering in Amsterdam. Met een overigens wel wat interessante reden daar nog bij. Want de topman van Havas, dat is Yannick Bolloré. De zoon van Vincent Bolloré. En dat is namelijk de man die Vivendi als geheel controleert met zijn beleggingsmaatschappij. Die zei, nou, wat wel handig is in Amsterdam, is dat je er ook een beschermingsconstructie makkelijker op kan zetten. Dus er is ook een stichting continuïteit Havas opgericht. En dat betekent de facto dat je als belegger in ieder geval niet hoeft te rekenen op een overname van Havas door een van die andere partijen. Want dat kan met een bijna druk op de knop worden geblokkeerd of in ieder geval gefrustreerd door deze partijen die dan 8 jaar dat recht hebben.
Oké, maar hebben overnamekandidaat genoeg op het beursplein las ik laatst in beleggersbelangen. Ik weet ook niet hoe het kan. Ik zal hem in de show notes zetten. En Stefan, wat heb jij je nog afgelopen week geschreven voor beleggersbelangen?
Nou, misschien terugkomen we een aantal interessante vragen op ons forum. En een daarvan was van Ionis Pharmaceuticals. En dat is een interessant biotech bedrijf met eigenlijk een nieuwe, het is niet een hele nieuwe technologie, maar je ziet dat er nu wel steeds meer interesse in komt, namelijk het medicijnen waarmee geprobeerd wordt om het mRNA, dus de, zeg maar zeggen, het, de blauwdruk, het handboek moet je eigenlijk zeggen, waarmee onze ribosoom eiwitten produceert en ontvouwt, dat dat beïnvloed kan worden. En dat wordt op tal van verschillende medicijnen ingezet. Is nog een verliesgevend biotechbedrijf. Maar het is wel uit een hele interessante sector waar ik eerder voor beleggersbelangen al Alnylam heb getipt. En dat was een hele interessante tip.
Oké, dankjewel Stefan. Jeff, wat waren voor jou de belangrijkste punten?
Ja, degene die mij het meest opvielen was gisteren was Proximus. Dat aandeel in België ging iets meer dan 7,5% op dagbasis verloren. En het kwam niet omdat ze slechte cijfers hadden gedeeld. Maar het was de lancering van Digi Belgium. Dat is een nieuwe telecommunicatieorganisatie die bijvoorbeeld mobiele abonnementen gaat aanbieden. En het is maar €5 per maand voor 15 gigabyte. Daarnaast gaan ze ook internet aan huis leveren. En dat doen ze voor vanaf €10 per maand voor onbeperkt internet. En de concurrentie die vraagt tenminste €40 voor hetzelfde aanbod. Dus dat is wel een soort schokgolf, denk ik, in ieder geval op de Belgische markt. Nou, partijen zagen het wel al aankomen. Dat Digi zou gaan intreden maken op de Belgische markt. Maar toch nog flinke koersdomper voor een bedrijf als Proximus. En misschien zit het ook natuurlijk in de hoogdividendportefeuille. Zit Orange. Ik weet niet of je me al te zorgen maakt, Stefan.
Nou ja, het komt me namelijk wel bekend voor. En dat is eigenlijk niet zo heel erg prettig. Want ook op de Franse markt zijn af en toe van die prijsvechters actief. Dus er is al best wel lang prijsdruk. Ook op mobiele abonnementen. En dat is eigenlijk de grootste bron van zorg. Want Orange doet in principe alles goed. Maar op het moment dat je te maken hebt met concurrenten die, zoals in België, is wel vrij extreem trouwens dit, maar die flink onder de, zullen maar zeggen, gangbare prijs gaat zitten. Ja, dan is dat, slaat het eigenlijk terug op het hele sentiment in die sector. En dat zie je ook heel vaak bij de Franse telecom aandelen. Dat zodra zo'n dit soort mededelingen komt, dat eigenlijk die hele sector dan een beetje onder druk komt.
Ja, want heeft het dan ook consequenties op de Nederlandse markt? Ja, niet direct, denk ik. Maar zit er ook zo'n prijsvechter of nog meer prijsvechters in Nederland aan te komen?
Ik denk dat de strategie van deze partij is dat ze in Europa overal voet aan de grond willen zetten. Maar dat stapje voor stapje gaat. Ze hebben volgens mij al de laatste jaren in Spanje, Portugal daar proberen marktaandeel te winnen. Nu gaan ze in België voor 10-30% marktaandeel, is de doelstelling. En als je ook kijkt naar dat abonnement van €5 per maand. Proximus zelf heeft ook een budgetmerk, dat heet Scarlett. En daar is het voor een vergelijkbaar aanbod €8. Dus ik denk zeker jonge mensen die gaan kijken echt naar waar krijg ik zo goedkoop mogelijk een abonnement.
Ja.
En die gaan dan gewoon voor die partij kiezen.
Ja.
Tenzij de ander ook de prijzen gaan verlagen. Maar dan gaan natuurlijk de kosten van de marges.
Ja.
Dus,
interessant.
Inderdaad. Verder, om in België te blijven, viel mij ook op Colruyt. Colruyt die kwam met cijfers. En die waren best oké. Maar opvallend is dat ze wel last hebben. Ook van de concurrenten. En waarom hebben ze last van de concurrenten? Omdat die op zondag wel geopend zijn en zij niet.
Oké.
Dus dat is wel grappig om te lezen. En daarnaast verloren het aan.
Ze hebben bepaalde redenen waarom ze niet op zondag geopend zijn?
Dat heb ik niet achterhaald. Ik ben niet de specialist op deze supermarktketen. Maar
het geeft wel een concurrentienadeel.
Ja, dat is ook wel iets eenvoudig op te lossen. Ja. Als dat echt te veel gaat knagen.
Ja,
maar het kost wel veel geld, denk ik, om dat op te lossen. Maar je moet wel weer allemaal mensen aannemen.
Ja, natuurlijk. Dat wel. Dus het zal links of rechtsom zullen ze daar een oplossing voor moeten vinden. Maar het aandeel verloor dus niet om de cijfers 8,3% op dagbasis. is ook best een forse daling voor een supermarktketen op één dag. Maar dat kwam door het nieuws dat ze, een dochter van hun, die heeft een fitnessketen overgenomen. De dochter heet Gyms. En ze hebben een andere fitnessketen overgenomen. Daarmee gaan ze van 40 vestigingen naar 80. En beleggers zijn daar niet echt blij mee. Een van de redenen is waarschijnlijk ook omdat Basic Fit is daar in België. Die heeft 200 vestigingen, is de grootste. En waarom wil je daar de concurrentie mee aangaan als supermarktketen?
Ja, goede vraag aan die CEO. Maar ja.
Dus dat vond ik wel opvallend nieuws. Ja. Dan, we hebben nog geen nieuws uit Nederland. Dus ik heb nu België gedaan, maar ik heb ook nog Duitsland. En dan heb ik mijn terugblik.
Goed.
Het was de jaarcijfers van TUI, want die heeft een gebroken boekjaar. Een bedrijf uit het toerisme met, de meeste mensen kennen het wel. Ze hebben toch wel meer dan 100 vliegtuigen. Ze hebben meer dan 400 hotels en een aantal cruiseschepen. En die heeft dit jaar best een gedegen jaar. Omzetgroei op jaarbasis 12%. Winstcijfer met een derde toegenomen naar 1,3 miljard. Dankzij hogere prijzen en de populariteit. Gewoon dat het populair is om van die pakketreizen af te nemen. Nou, van die hogere tarieven, daar kan ik wel... Dat snap ik wel, want ik heb een vriend die zit altijd heel erg op de koopjes. En die was dan zeg maar zijn hotel van vorig jaar met nu aan het vergelijken. En dat was natuurlijk aanzienlijk hoger. Dus ook 2025 verwacht u dat een goed jaar is. Dit jaar doet het aandeel ongeveer 25% aan rendement opgeleverd sinds de start van het jaar. Zeker niet slecht, maar staat nog heel ver weg wel als je wat verder uitzoomt van de all-time high. Waarom? Omdat ze tijdens de coronacrisis echt heel veel coronaschulden hadden en daarvoor aandelen moeten uitgeven. Dus misschien gaat het volgend jaar of op korte termijn beter dan ooit bij TUI. Maar als aandeelhouder profiteer je daar niet van door de enorme verwatering die is opgetreden. Nee. Je kan er wel van profiteren, maar je gaat niet zomaar terug naar die allerhoogste koers van een paar jaar geleden.
Nee.
Dus dat was hetgene wat mij het meeste was opgevallen.
Ja, dankjewel Jeff. En kun jij ook iets noemen in het magazine van deze week wat jij hebt geschreven?
Ik heb het nog over Qualcomm heb ik geschreven. Dat is een bedrijf actief in de ontwikkeling van chips. Belangrijkste eindmarkt is smartphones. Maar het bedrijf is bezig met een diversificatiestrategie. Dus ze willen minder afhankelijk zijn van smartphones en meer naar automotive en naar de industrie. Dus internet der dingen. En daar boeken ze goede progressie mee. Het aandeel staat wel al een tijd onder druk. Is best flink teruggevallen. Het sentiment in de halfgeleiders was al wat minder. Maar de vraag of dat terecht is, daar heb ik een analyse over geschreven.
Oké, en die gaan we ook in de show notes zetten. Dankjewel, Jeff.
Voor kennis.
Ja, dan de Nederlandse verzekeraars. Stefan, jij volgt ze sowieso denk ik allemaal heel goed. Maar je wil je nu richten op NN Group en ASR. Hadden wij ook een vraag overgekregen van een nieuwsgierige belegger die naar deze podcast luistert. Want hem was opgevallen dat NN Groep koers daarvan de laatste week wat onder druk staat. Bij ASR niet. Wat is daarvoor de reden? Maar misschien ook wat meer over de achtergrond van beide aandelen. Kun je daar wat over zeggen?
Ja, zeker kan ik dat. Ik ben niet onze sectorspecialist. Dat doet Michiel Pekelhaar. Maar ik volg die verzekeringsaandelen wel. Omdat, zoals we al hebben gezien met Allianz, zitten er wel een aantal in de hoogdividendportefeuille. En dat is niet alleen Allianz, maar dat is ook NN Group. En dit is inderdaad een interessante vraag. Want wat is er nou? Hoe kan het nou dat NN de afgelopen... ze geven sinds begin vorige maand een procent of 6, 7 is gedaald. Terwijl ASR netjes is blijven liggen. Het eerste is dat we het wel een beetje in perspectief moeten zien. Want over heel 2024 staat NN uit mijn hoofd nog ongeveer 20% in de plus. Tegen wat zal het zijn? 7, 8% denk ik voor ASR. Dus we moeten het ook wel een beetje in perspectief blijven zien. Neemt niet weg dat het toch wel interessant is om even te kijken. Hoe kan dat nou? De belangrijkste reden, denk ik, is toch gelegen in het aantal advieswijzigingen dat recent heeft plaatsgevonden rondom NN. Want we zitten tegen het einde van het jaar. En op het einde van het jaar worden natuurlijk allerlei outlook, vooruitblikkende rapporten gepubliceerd. Niet alleen voor de markt als geheel, maar ook op sectorniveau. Dus er zijn ook veel rapporten uitgekomen van analisten die de verzekeringssector volgen. En dat heeft wel geleid tot een aantal adviesverlagingen voor NN. En dat waren er eigenlijk vier in relatief korte tijd. En ook niet van de minste banken en brokers. Dus een JP Morgan, een Goldman Sachs, van Deutsche Bank en van Kepler uit mijn hoofd. Dus dat waren wel een aantal serieuze verlagingen. Is overigens geen enkel verkoopadvies hoor nog voor NN. Maar het is wel opvallend dat er 20 analisten dat aandeel volgen. 12 hebben een koopadvies en dus 8 houden en 0 verkopen. En in al die rapporten werd eigenlijk ASR als de meer aantrekkelijke variant genoemd van de Nederlandse verzekeraars. ASR wordt door 17 analisten gevolgd. Kan ik uit ons Bloomberg systeem opmaken. En die hebben allemaal koopadvies. Dus ASR is duidelijk onder analisten op dit moment de meer populaire onder beide.
Ja, en heb je dan ook, want dat is natuurlijk een derde speler op de in de verzekeringsbranche, in de AIX. Egon, heb je daar ook naar gekeken? Of nee, minder interessant?
Nou, het is niet zozeer dat ik die minder interessant vind, maar ik heb vooral gekeken naar de partijen die actief zijn op de Europese markt. En zoals we weten is Egon natuurlijk een meer Amerikaans gedreven inmiddels, sinds de verkoop van de Nederlandse activiteiten aan ASR. En ik heb ook gekeken naar partijen die al langdurig een vrij hoog dividendrendement hebben. Want dat is natuurlijk de reden om dit soort aandelen op te nemen in de hoogdividendportefeuille. Dus we mikten in eerste instantie op minimaal 4%. En daar zat NN al ruim boven en Allianz ook. En ASR was ook een van die partijen die daar tegenaan zat. Dus ik heb eigenlijk gekeken naar de partijen die veelal in Europa actief zijn. En eigenlijk dan nog wel, als je het nog wat scherper stelt, dan zijn ze ook voornamelijk in Nederland actief. Ik bedoel, NN doet natuurlijk veel meer, maar als je kijkt naar waar het geld vandaan komt, is dat in redelijke mate toch ook wel uit Nederland, voor meer dan de helft in ieder geval. Waarom zijn die analisten dan ietsje minder positief over NN dan over ASR, zonder dat ze dan allemaal op de verkoopknop willen drukken? Het heeft eigenlijk een beetje te maken met de solvabiliteits ratio die wat hoger is bij ASR en ook wat stabieler lijkt. De winstgroei van ASR die wordt ietsje hoger ingeschat dan voor NN. En door die hele kapitaalpositie verwachten analisten gemiddeld genomen wat meer positieve verrassingen. Het is altijd wel grappig dat je een positieve verrassing verwacht, maar bij ASR dan bij NN met betrekking tot geld dat je als aandeelhouder terug kan krijgen. En dat het is op zich wel interessant hoe tegenwoordig naar verzekeringsaandelen wordt gekeken. Want eigenlijk sinds de invoering van die Solvency II-regels, dat zijn de kapitaalvereisten waar je als verzekeraar aan moet voldoen. Een heel boekwerk aan regels. Valt me op, en ik doe het overigens zelf ook, en dat heb ik ook gedaan bij het opnemen van dit soort aandelen in de hoogdividendportefeuille, dat die solvabiliteitsratio, die is eigenlijk leidend samen met de autonome kapitaalgeneratie. Ik zie Michiel dat ook vaak gebruiken. Het is echt een vreselijke uitdrukking. Ik weet ook niet precies, dat ik een beetje een anglicisme, maar ik heb zelf niet ook een 1, 2, 3 een wat betere vertaling voor handen. Die Solvency II ratio, dat is niks anders dan het eigen vermogen dat een verzekeraar heeft, gedeeld door het vereiste vermogen door de toezichthouder. En is hoe hoger, hoe beter. Hè? Hoe ruimer je in je jasje zit, hoe gunstiger het is natuurlijk voor de aandeelhouder. En die autonome kapitaalgeneratie is niks eigenlijk anders dan de cash die je verdient als verzekeraar die je kunt aanvullen op dat kapitaal. En nou, die cash verdien je eigenlijk op twee manieren, zou je kunnen zeggen. Of dat vermogen moet ik misschien zeggen, verdien je op niet zozeer op twee manieren, maar op meer. Maar ik wil er twee uitlichten. Eén is natuurlijk het beleggingsresultaat. Hè? Dus als verzekeraar ontvang je premies. Die premies ga je beleggen. En als het goed is, doe je dat goed. En daar heb je beleggingsinkomsten uit. Nou ja, daarmee stijgt je kapitaal. En een andere mogelijkheid is ook door alle contracten die je hebt eigenlijk te de-risken, zoals dat dan heet. Bijvoorbeeld door bepaalde risico's uit te besteden aan herverzekeraars. Daarmee speel jij als verzekeraar weer wat kapitaal vrij. En dan zit je weer wat ruimer in je jasje. En hoe ruimer je in het jasje zit, hoe meer je kunt uitkeren. Dat wil zeggen, als de dochtermaatschappijen natuurlijk voldoende cash verdienen. Want het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Cash komt natuurlijk van de dochtermaatschappijen, gaat naar de holding en die holding keert uit aan jou als aandeelhouder. En daar zijn bij NN soms wel wat zorgen over. En zorgen zijn misschien wel wat zwaar aangezet. Zelfs UBS, dat is een bank die heel erg enthousiast is over ASR, maar ook een koopadvies heeft op NN. Die zegt ook al, ja, misschien moeten we een beetje kijken. De solvabiliteit van die Nederlandse activiteiten zijn misschien wat aan de lage kant. En dat betekent dat er wat minder geld van die dochter naar de holding kan vloeien. En nou ja, dan zou je misschien denken, oh, komen daar de uitkeringen aan aandeelhouders dan mee in gevaar? Nou, dat denk ik niet. Dat is ook de eindconclusie van UBS. En ook overigens van andere analisten. Dat NN gaat gewoon dat dividend laten groeien en verder netjes uitkeren.
Ja, want dat is natuurlijk voor jou als beheerder van de hoge dividendportefeuille wel cruciaal.
Dat is zeker cruciaal. En laten we ook even de geschiedenis van NN. Die is eigenlijk gewoon hartstikke goed als dividendaandeel. Dus toen we ze opnamen in eind juni 2018... Voor het eerste volledige boekjaar van onze portefeuille keerden ze ongeveer 271 euro droegen ze bij aan ons jaardividend in de hoge dividendportefeuille. En voor dit jaar ga ik al uit van meer dan 470 euro. Dus dat zegt wel iets over hoe NN zich heeft ontwikkeld. Ieder jaar meer. Eigenlijk heel erg solide. Dus er valt in dat opzicht heel erg weinig aan te merken op NN. Ik denk wel dat sommige analisten enigszins loeren naar die solvabiliteit van NN. Ook om te kijken of er misschien nog een verrassing in zit in de aandeleninkoop. Want daarvan heeft NN gezegd, nou, we hebben een programma lopen van 300 miljoen. Maar daarbovenop, als we nog wat extra willen doen, dan moet onze solvabiliteitsratio, die moet echt wel duidelijk en houdbaar boven die 200% gaan liggen. Nou ja, dat is voorlopig even niet in zicht. En daar lijken dus bij ASR ietsje betere kansen te zijn om nog af en toe de markt te verrassen met een extra aandeleninkoop. Ja,
maar dat is voor jou dus geen reden om te muteren in de portefeuille en ASR op te nemen in plaats van NN?
Nee, zeker niet in plaats van. Ik bedoel, ASR doet het hartstikke goed en het is een mooi bedrijf. En ook collega Michiel is er gewoon enthousiast over. Dividendrendement van NN ligt nog wel wat hoger. Ik denk zo rond de 7,8 tegen 6,5% voor ASR. Allebei mooi, overigens. Aangezien het ook nog kan groeien, dat dividend van NN en het dividendrendement hoog is en NN ook nog eens een keertje de grootste bijdrage levert aan het dividendinkomen van de hoogdividendportefeuille, was ik absoluut niet van plan om NN uit de portefeuille te nemen. ASR toevoegen is misschien nog wat anders. Speelt nog wel één dingetje, denk ik, dat wel van belang is bij ASR, want Aegon heeft natuurlijk nog een belang van bijna 30%. Dat zullen ze zijner tijd wel willen afbouwen. Volgens mij heeft Aegon aangegeven een geduldige aandeelhouder te zijn. Ik denk dat ASR ook nog wel een beetje de impact daarvan kan dempen door aandelen in te kopen. Dus gewoon terug te kopen van Aegon. Dus dat is niet noodzakelijkerwijs een reden om meteen heel erg je zorgen te maken over een stortvloed aan aandelen ASR op de markt. Dus het zijn beide mooie verzekeraars. En ik, nou, nogmaals, ik heb nu ook eens wat dieper nog in ASR gedoken. Mooi bedrijf, maar toch nog geen reden om NN uit de hoogdividendportefeuille te verwijderen.
Nee, nou, helder verhaal. Dankjewel, Steffen.
En ja, Aegon, dat is ook, die hebben ook een onkoopadvies, zie ik in de koers.
Ja, nee, we zijn als beleggersbelangen zeer positief over de Nederlandse verzekeraars. En ASR zit ook in onze Nederlandse voorbeeldportefeuille. Dus dat is hartstikke mooi. Dan zijn we aan het einde gekomen van het eerste stuk van de podcast. Mocht je meer willen weten over Nederlandse verzekeraars en de hoogdividendportefeuille, bekijk dan de uitgebreide show notes. Daarin lees je onder andere ook over de andere topaandelen in die voorbeeldportefeuille, over NN Group, ASR en ook dus over Aegon. En in de volgende voorkennis hoor je welke afgestrafte Nederlandse industrieaandelen in 2025 een comeback gaan beleven, althans volgens Jeff. En gaan we ook uitgebreid in op lezersvragen, beleggersvragen over Dieteren en Heineken. Betalende abonnees die hierop niet kunnen wachten, kunnen deze aflevering nu al wel bekijken op beleggersbelangen.nl. En wil je als belegger geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en X. En vergeet je vooral ook niet te abonneren op onze YouTube-kanaal en op Spotify. Dank jullie wel.